Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. Mijn naam is Bas Batelaan en deze keer weer vanuit Den Haag is dit de alweer 24e aflevering van deze podcast van Public Matters. En deze keer gaan we alles anders doen, dus geen gast. In plaats daarvan blikken collega Peter van Keulen en ik terug op dit jaar en kijken we vooruit op komend jaar. Daarbij staan uiteraard politiek en lobbyhoogtepunten centraal. En ook praten we over onze hoogtepunten van alle vorige podcasts. Welke vonden we leuk? Wat vinden we met name luisterenswaardig? Ook zullen we de formatie duiden en kijken hoe je daar als lobbyist het beste mee om kan gaan. En we bespreken wat we zelf, onze eigen ambities voor komend jaar als lobbyist en met Public Matters. En dat doen we op basis van, ja, ik heb het al even uitgerekend, bijna 60 jaar ervaring als lobbyist in de Nederlandse en Europese politiek. En dat is heel veel, Peter, toch?
Ja, 60 jaar, dat is wel even confronterend. En vooral omdat het voor de een nog net iets meer is dan voor de ander. Maar laten we niet te ver terugkijken. De podcast doen we sinds april 2021. Ik zal nog even terug te kijken naar die 23 afleveringen hiervoor. De eerste was met Jaap-Jelle Veenstra. Ja. Jaap-Jelle, oud-PvdA-Kamerlid, was toen hoofd van de afdeling Public Affairs van het havenbedrijf Rotterdam. En dat vond ik ook wel grappig, omdat dat onderwerp was de lobby voor het regeerakkoord. Dus ik denk ook mensen die nu luisteren, zeg ik luister terug. Want wat Jaap-Jelle toen in de podcast vertelde, wat hij toen in de lobby vertelde, daar kunnen mensen nu ook weer hun voordeel mee doen. Want hoe kom je als lobbyende organisatie in het regeerakkoord terecht? Nou, daar zitten we middenin. Dus die podcasts die blijven actueel.
Absoluut. Ja, en als je het mij vraagt, wat mijn favoriete podcast was, uiteindelijk vond ik alle gasten leuk. De meeste hadden heel veel vrolijke en interessante dingen te vertellen. Maar ik vond bijvoorbeeld Milos Labovic. Hij is nu lobbyist voor de provincie, de vervoerregio Amsterdam. Hij heeft ook gelobbyd voor Zeeland overigens. En Milos schrijft boeken over lobby, over public affairs. De EU superlobby heeft hij geschreven. En dat doet hij op een hele toegankelijke manier. Maar daarnaast kan hij ook heel leuk over zijn vak vertellen. Het is een echte vakidioot. Die volgens mij, zoals sommige voetballers dat wel eens zeggen, elke dag beter is om weer beter te worden. Dus ik heb dat gesprek als buitengewoon plezierig en interessant ervaren. En het blijkt ook uit de luistercijfers. De editie met Milos was een van de best beluisterde. Je had er nog één.
Ja, wellicht gaat die van Erik Ziens nog overheen. Dat was dan ook voor mij alle even favoriet. Maar de laatste met Erik Ziens vond ik heel leuk, omdat dat in zijn tijd als Kamerlid was dat al een echte volksvertegenwoordiger, vond ik, als oud-ondernemer. Mm-hmm. En nu is hij voorzitter van Ondernemen Nederland. En als ondernemer is hij nu ook verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de echte ondernemers in Den Haag. Mm-hmm. En daar kan hij heel inspirerend over vertellen. Dus, maar ik raad iedereen aan, luister ze nog alle 23 keer terug. Maar dat vond ik een hele leuke.
Wat was leuk wat hij vertelde?
Nou, vooral het feit wat hij doet op als oud-ondernemer. Mm-hmm. Met de kennis van de processen en de procedures in de Kamer. Met een enorm relationeel netwerk. Dus in die driehoek van ervaring, hoe hij daarover vertelt. Ja, dat is wel leuk en ook lekker down to earth. Niet ingewikkeld, maar.
En hij is van Kamerlid, wordt hij lobbyist. Hè? Ik bedoel, hij is, ja, je kan hem beschouwen als lobbyist natuurlijk, als vertegenwoordiger van voorzitter van ONL.
Ja, en dus ook als boegbeeld van die organisatie. En dat doet hij met zijn kennis van het ondernemerschap. Het is een oud-ondernemer. Dus wat wil je nog meer hebben? Ja. Iemand die de boodschap begrijpt en ook nog de weg in Den Haag kent. Mooi om naar te luisteren. En zo kijken we een beetje terug ook naar het afgelopen jaar, denk ik. Doen we in deze podcast ook. Natuurlijk een impactvol jaar, 2023. Ik ben heel benieuwd, Bas, wat was voor jou nou de ontwikkeling van dit jaar die je eruit wil halen?
Ja, dat is er niet één, maar het was in politieke zin, maar en daarmee vanuit ons lobbyvak, natuurlijk een extreem roerig jaar met de uitloop van de diverse schandalen. Hè, van het toeslagenschandaal en Groningen Gas, et cetera. Dus dat ettert maar door en dat is allemaal heel dramatisch. We hebben natuurlijk de val van het kabinet gehad, het demissionaire kabinet. En ja, de verkiezingen, voor velen een onverwachte uitslag van de verkiezingen, waar we het ook zo nog langer over gaan hebben. En alles hangt samen met het hele lage vertrouwen, wat natuurlijk heel veel mensen hebben in de politiek. En daarmee ook in ons vak, want dat raakt ook ons vak als lobbyist. Ik vind dat, als je het kijkt, dit gezegd hebbende, denk ik dat ook wij als lobbyisten en ook als je kijkt naar de reputatie van ons vak, daar mogen we ons ook wel eens een beetje zorgen over maken. Hangt samen met het vertrouwen in de politiek, denk ik.
Dus dat is voor mij iets wat takeaway message voor van dit jaar. En ga je als vakgenoot, als sector om met dat, nou niet het wantrouwen, met het lage vertrouwen? Ik denk dat je veel kan doen. Ik denk dat regels bijvoorbeeld, strengere en transparantere regels, eindelijk eens een keertje. Niet dat die altijd in praktische zin zo aan de dijk zullen zetten, maar wel voor de beeldvorming, dat die echt dat kunnen bijdragen. Dat is voor mij een belangrijk punt van dit jaar.
En dat moeten we als consultants doen, zoals wij hier zitten. Maar dat moeten we sectorbreed doen.
Absoluut.
Daar hebben we ook een beroepsvereniging voor public affairs voor. Moet die wat meer daaraan doen? Of?
Nou ja, die moeten daar denk ik een voortrekkersrol in vervullen. Maar uiteindelijk zijn het beleidsmakers, de Kamer, het nieuwe kabinet die hier ook slag in kan maken. We praten er al heel lang over. En ik weet, jij hebt ook wel eens reserves bij wat halen bepaalde regels nou uit, hè? Maar voor de beeldvorming, en gewoon in het kader van transparantie, moet er echt eens een keer wat gebeuren.
Ja, je ziet daar Volt en NSC vooral slagen in maken. Ze stellen ook nu voor, is een discussie in de Kamer om gesprekken met Kamerleden ook die agenda's open te gooien. Ja. Ik vind dat alleen maar een goede ontwikkeling. Maar dat is veel praten en er wordt nog weinig
aan gedaan. En waar ligt dat nou? Jij loopt nog langer ik naar mee, maar waar ligt het nou aan dat nog steeds niet echt van de grond komt? Zoals dat bijvoorbeeld in andere landen wel gebeurt of op Europees niveau.
En het wordt ook internationaal van ons verwacht. Ja. Hè? Er wordt regelmatig... Ja, ik weet niet. Het heeft ook een combinatie te maken met weer verloop van Kamerleden. Ja. Het is niet een heel erg sexy onderwerp. Af en toe komt er weer een schandaal boven en dan roept iedereen moord en brand en vervolgens gebeurt er niks. Ja. Maar ik denk ook dat het met de lobby van lobbyisten te maken heeft. Dus ik denk ook dat de beroepsgroep daar ook best wel iets harder...
Maar en
dat
als professionele public affairs persoon, als lobbyist, dan kan je er toch niks tegen hebben. Je hebt niks te verbergen. Ja, er zal wat bureaucratie bij komen misschien. Maar ik snap niet wat het probleem is. Ik zie het echt niet.
En je zou als lobbyisten daar ook, als vakman of vrouw in het vak, je eigen punt ook wat meer op de agenda kunnen zetten. Ja. En dat is misschien een mooie uitdaging voor de nieuwe Kamer.
Als jij terugkijkt naar het jaar en ontwikkelingen van impact op ons vak, wat zou jij dan noemen?
Nou, wat ik zelf bijzonder vond aan dit jaar, vond ik de perfect storm in de najaarsbegrotingsbehandelingen. Mm-hmm. Waar je zag dat door de val van het kabinet, demissionaire status, dat de coalitie elkaar de handen niet meer vasthield. En een tijd waarin we midden in de verkiezingscampagne begrotingsbehandelingen gingen doen. Mm-hmm. En in die perfect storm gebeurde er vooral bij de behandeling van het belastingplan allerlei onvoorziene zaken.
Dus even een voorbeeld.
Een bankenbelasting werd ingevoerd. Ja. De inkoop van aandelen voor bedrijven werd geïntroduceerd, verhoogd. We hadden een 30% regeling. Dus voor kenniswerkers wordt ingevoerd. Allemaal verrassingen die overnight over het land werden uitgestort. Tot grote verrassing van ook het kabinet.
Ja.
En daarin zag je de uitdaging, laat ik het zo maar zeggen, voor lobbyorganisaties om daar invloed op uit te oefenen. Zeker omdat het campagnetijd was, wat heel moeilijk was. Mm-hmm. En dan maak ik het jaar compleet. Daar zag je ook wel weer in dat in de Eerste Kamer er toch een corrigerend vermogen is geweest. Met betrekking tot het belastingplan. Die 30% regeling wordt waarschijnlijk toch wel iets teruggedraaid.
Ja.
Dus dat die pieken en dalen in onvoorziene situaties of beleid... Daar zie je, dan komt het toch altijd wel weer een beetje goed. Maar als lobbyist was het best wel moeilijk om daartussen te komen, vond ik.
Maar leven de Eerste Kamer. Want wij als lobbyadviseurs waren toen in bepaalde gelegenheden waren we verrast. Hè? Omdat het zo moeilijk voorspelbaar was en zo extreem dynamisch. Dat dit soort stemmingen en voorstellen opeens de Kamer door...
Ja, in bondjes D66 met de oppositie tot meerderheden kwam. Ja, daar kon je als lobbyorganisatie ook niet tussenkomen. En dan vragen cliënten ons wel van, zag je dat niet aankomen? Nou, we kunnen veel zien aankomen. Ja. Maar dat de val van het kabinet zo'n impact had op die begroting 2024... dat was best wel moeilijk voorspellen.
Ja, want je had de val van het kabinet en daaruit volgde de nieuwe verkiezingen en de uitslag van de verkiezingen. Nou, volgens mij is iedereen het erover eens dat die verkiezingen waren een verrassing. Ik heb nog even teruggekeken met Public Matters, met het team, toch meer dan 30.
Maar dat durf je wel te vertellen, toch?
Dat durf ik toch te vertellen.
Dat vind ik wel stoer.
Dat zijn toch meer dan...
Want wij hebben het zien aankomen.
Ik ga het niet vertellen.
Ja.
Wij doen met Public Matters, wij allen politiek experts en we volgen het dag en nacht... hadden een eigen peiling georganiseerd. En er was één van de 32 collega's die had gezegd... dat de PVV de grootste zou worden.
Ja, goed hè?
Ja. Ja, en dat is wel redelijk onvoorstelbaar. Dat zegt een hele hoop. En dat zijn wij dus. Dus nogmaals, wij zijn hier dag en nacht mee bezig. En ja, in die zin zijn we ook maar gewone burgers. En ook, ik geloof dat alleen de peiling van Maurice de Hond had het goed voorspeld. Maar ja, de wereld was verrast. En dat is, daar moet je ook als lobbyist, moet je daar weer op instellen. Het is een partij die misschien nu al gaat regeren, hè, de PVV. Als ik het nu specifiek over de PVV heb. Ja, niet alle standpunten zijn duidelijk. Er zijn een hoop nieuwe mensen in de Kamer, ook vanuit de PVV. Dus daar zal je ook als lobbyende organisatie, als lobbyisten, op in moeten stellen. En dat is een mooie uitdaging, denk ik.
Ja, en daar is veel discussie over wat je dan met die nieuwe Kamerleden gaat doen, van welke partij dan ook.
Ja.
Je ziet dat daar ook persoonlijke voorkeuren een rol spelen. Ga je wel of niet met politicus X of Y in zee?
Ja, dat is wel interessant. Hè? Ja, misschien wat positieve ontwikkeling. Nu zijn er 15 fracties en het waren volgens mij 21. Nou, die 15 kunnen nog wel uitgebreid worden als er weer wat fracties uit elkaar vallen. Dus dat versimpelt weer wat. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld een partij als de PVV, hè, daar zijn... Er hebben een hoop mensen opgestemd, een hoop anderen niet. En dat is, er zijn sterke meningen over. Wat volgens mij bijvoorbeeld ten aanzien van de PVV een risico is, dat je als lobbyist ook je eigen persoonlijke voorkeur een rol laat spelen in je werk. Ik kan het ook over een andere partij hebben hoor. We hebben het er net even voor de podcast over gehad. Bijvoorbeeld dat jij vanuit een soort wishful thinking-achtige gedachte je meer richt op een bepaalde partij die misschien wel jouw favoriet is, in plaats van de partij die meer macht heeft.
Ja, jij bedoel je hier in het algemeen, hè?
In het algemeen, ja.
Ik heb dat zelf niet. Dat wishful thinking, ik denk dat dat onze rol is.
Ja.
Om een duidelijk onderscheid te maken tussen het ambt van het Kamerlid en de persoon die je tegenover je hebt.
Ja.
En vanuit die gedachte aangeven dat iedere partij er één is.
Ja.
En dat je dan als lobbyende organisatie, cliënten die we adviseren, zegt van ja, daar wil ik liever niet mee praten. Ja, dat begrijpen, respecteer ik, maar dat heeft wel impact op je effectiviteit.
Maar dat is weer wat anders. Dan zijn mensen vanuit hun eigen voorkeur, eigen moraliteit zeggen, nou, ik praat liever niet met die en die partij. Dat we hebben het wel eens, ook met buitenlandse klanten hebben we dat wel eens. Hè? Want, en daar zeg ik altijd van, ja, het is uiteraard je eigen keuze met wie jij praat en met wie je niet wilt praten. Maar dat kan wel betekenen dat jouw lobby daar onder kan leiden, dat jouw impact minder kan zijn.
Ja, en ik zie het ook wel bij, ik kom nog wel eens in een bestuurskamer hier of daar, ook Nederlandse CEO's zeggen met die politicus, en ik noem geen namen, want dat vind ik niet zorgvuldig, maar daar wil ik niet mee praten.
Ja.
Wat kunnen wij dan doen, anders zeggen dan wat daar de consequentie van is als je dat niet doet?
Absoluut.
Of als je het wel doet. Wij kunnen niet gaan niemand dwingen om wel met ze te praten.
Ja.
Ja, maar dat heeft gevolgen voor de effectiviteit van je lobby. En ik denk dat wat je terecht zegt, dat gaat door alle partijen heen. Het is niet zo dat dat met een linkse of een rechtse partij is. Die persoonlijke voorkeuren hou je altijd. En vandaar dat ik altijd benadruk, hou het op het ambt van het Kamerlid en niet de persoon.
Grappig, in een vorig leven lobbyde ik in Brussel en ook voor Britten, Engelsen. En die hadden vaak ook een hele sterke mening over de EU en waren vaak wat anti-Europees. En dat galmde altijd door in hun eigen, wat ze wilden, of ze wilden lobbyen überhaupt in Brussel. En het liefst zouden ze alles, negeerden ze alles wat er in Brussel werd besloten. En dat heeft soms wel zeer nadelig uitgepakt. Dat is voor mij het beste voorbeeld waarbij persoonlijke voorkeuren in een lobby te dominant kunnen zijn, waarmee de impact van een lobby kan afnemen.
En dat wil je voorkomen?
Nou, het is een vrij land, maar als professional wil je dat het liefst zien te voorkomen, absoluut.
En er zijn heel veel nieuwe Kamerleden nu. Ja, daar moet je je tot verhouden.
Ja.
Veel nieuwe persoonlijke medewerkers, beleidsmedewerkers.
Hoe ga je daarmee om? Want je moet weer gaan investeren in een netwerk. Je moet ze leren kennen, je moet ze kunnen leren begrijpen. Hoe doe jij dat? Je hebt al nog meer nieuwe Kamerleden zien komen gaan dan ik. Maar...
Nee, dat gaat terug tot de essentie van lobbyen. Je huiswerk doen. Hè? Wie zijn het? Wat is hun achtergrond?
Ja.
Maar ook wat is de constante, de continuïteit? Wat heeft zijn of haar partij in het verleden gevonden?
Ja.
En veel bellen en veel kopjes koffie.
Ja.
En op inhoud de persoon benaderen. En kijken van wat staat er op de agenda. En waar kun je ze niet alleen een felicitatiemailtje sturen. Maar ook zeggen hier en daar wil ik met je over in gesprek.
En bij sommige Kamerleden is het natuurlijk wat, die hebben minder ervaring logischerwijs. Is dat als lobbyist een kans of een bedreiging? Hoe zie je dat?
Ja, valt heel erg samen met de persoon of de fractie. Er is bij één fractie in de Kamer nu een soort richtlijn gegeven om niet met public affairs personen te praten. Dus als er onder een elektronische handtekening staat...
Je noemt dat nooit namen in partijen.
Nee, erg hè?
Nee, dat is
zo zorgvuldig zijn we. Hè?
Ja, we zijn natuurlijk wel...
Maar
ja.
dat moet je weten. Ja. En daar ook rekening mee houden als je ze benadert. Maar wat is voor jou de gouden formule daarbij? Wat denk jij dat we daar wel of niet bij moeten doen?
Richting nieuwe Kamerleden.
Ja. Ja.
Nou ja, het is redelijk straightforward, redelijk duidelijk. Je moet goed je research doen en je moet goed inschatten. Ook op basis van verledens, hoe personen op bepaalde dossiers, welke posities ze zullen kiezen. En, ja, en waar hun voorkeuren liggen en welke sympathieën ze zullen hebben. Ja, zoals we dat ook altijd doen. Maar dat is nu meer werk dan ooit. En ik denk wel dat door die vele nieuwe Kamerlid, dat is ook wel een risico. Je kan zeggen van, omdat een Kamerlid weinig weet, dan kan je iets insteken. Dan zal iemand misschien niet precies begrijpen hoe ermee om te gaan. Maar ik, dat is niet mijn manier, zeg maar. Of dat zou niet onze manier moeten zijn. Dat is het ook niet. Het moet op basis van inhoud. Kamerleden moeten goede afwegingen maken op basis van input van heel veel lobbyende organisaties of burgers of wat dan ook. En dan goede afweging kunnen maken. En dat... Dat is dus nieuwe Kamerleden als kans, dat zie ik absoluut niet.
Ik denk overigens ook dat het niet alleen de inhoud is en de relatie waar je op richt in deze fase, maar Kamerleden ook wat moet helpen, zonder dat ik het aanmatigend bedoel, maar helpen met wat is een procedurevergadering, wat kun je daar voorstellen? Als je een commissiedebat hebt, hoe gaat dat dan? Wanneer kun je een motie indienen? Nou, dus het is ook een beetje op de processen en procedures, die vele nieuwelingen die er nu zijn, nogmaals zonder dat het belerend wordt, wel een beetje meegeven hoe het werkt.
Ja, absoluut.
Laten we doorgaan naar de vooruitblik op 2024. Zijn we daar al aan toe om een beetje vooruit te kijken met elkaar?
Ja, ik vind het prima. Waar zullen we mee beginnen?
We zitten midden in die formatie. Vertel, hoe ga je om met de formatie nu?
Dat het heel spannend is en dat we voortdurend van dag tot dag onze cliënten op de hoogte houden, dat spreekt voor zich. Het gaat er nu één kant op. Hè. Dus op macroniveau, er lijkt een centrumrechts kabinet te komen. Ja, alhoewel er nog heel wat noten gekraakt zullen moeten worden. Ook als we de debatten volgen van de afgelopen dagen.
Maar kun je daar als lobbyist invloed op uitoefenen of niet?
Nou, op dat niveau lijkt me dat heel lastig. En ik vraag me ook af wat het belang is. Ik denk dat je dat is op een heel macro niveau. Dat gaat ook nog niet op issues, op echte in detail op beleidsterrein. Daar zijn ze volgens mij nog niet. Ik denk dat je dat ook niet moet willen.
Nee, iedereen roept, ik wil een regel in het regeerakkoord. Hoe kan die eruit zien? Dat heb ik toen ook met Jaap Jelle besproken.
Ja, nou goed, dat is natuurlijk een proces wat wij in kaart brengen voor cliënten. En we geven aan waar je input kan geven bij onderhandelaars en bij woordvoerders. Jazeker, en dat is de moeite waard. Maar in die fase...
is nu nog te vroeg.
Is nu nog te vroeg, die gaat eraan komen. Ja, en als het nu gaat over wie met wie, ja. Nee, dat moet je als lobbyist volgens mij... ver van houden.
Volgend in zijn, in wat daar de keuzes zijn.
Absoluut.
Hoe kom je op die formatietafel dan? Wat ga je dan naar...
Nou, zeg maar, hoe doe jij dat vroeger?
Ja, het is een beetje een retorische vraag misschien. Ja. Hoe deed ik het vroeger en hoe deden we het nog steeds? Want absoluut. Op zich, sommige dingen veranderen nooit. Maar via een aantal routes, als je een beetje geluk hebt en er zijn mensen bij dat proces betrokken die je kent, kan het via de persoonlijke lijn. Mm-hmm. Maar de meer formele lijnen zijn, iedereen heeft al over zo'n brief aan de formateur of informateur. Mm-hmm. Tuurlijk doen, maar alleen zo'n brief, daar heb je helemaal niks aan. De departementen, daar worden fiches bereid. Langs die lijnen kun je iets proberen. En ook via de nieuwe woordvoerders in de Kamer, via de fractie. Om aan de schaduwtafels bij de onderhandelingen bij het regeerakkoord, om daar wat input te leveren.
Hoe zorg je nou dat je we zijn net 80 nieuwe Kamerleden, daarmee natuurlijk veel nieuwe woordvoerders, want ze gaan allemaal het woord voeren over iets. En we adviseren onze cliënten ook om snel contact te zoeken en om te feliciteren met de benoemingen, et cetera. Maar dat zijn natuurlijk heel veel brieven en heel veel mails. Brieven, dat is heel oud. Mails die ze krijgen. Hoe zorg je nou dat je stand-out in de crowd, zeg maar. Dus dat jij als organisatie door die relevante woordvoerder überhaupt wordt gelezen. En misschien wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
En dat is volgens mij van alle tijden hoe je onderscheidt. En dat is puur door de ogen van die ontvanger, van dat Kamerlid of die beleidsmedewerker te kijken van wat staat er nu op de agenda en waar heb ik dan wat aan?
Ja.
Dat is de meest... Ja. Voor de hand liggende en recht door zee aanpak. Ja. Daarnaast helpt het ook als je een warme overdracht hebt. Dus een uitgaand Kamerlid die nu de Kamer uit is, die op dat moment een bepaald onderwerp in zijn portefeuille had. Ik ben daar toevallig nu mee bezig. Ja. Die heeft iets geagendeerd in de Kamer. Die is nu weg.
Ja.
Nou, die wil dat wel naar de toekomst ook houden. Nou, via die persoon, via dat oude Kamerlid, kun je het bij de nieuwe Kamerleden onder de aandacht brengen.
Ja.
Dus, maar eigenlijk ik moet je zeggen, er zijn er veel nu. Veel nieuwe Kamerleden. Maar in de manier om daar binnen te komen, of op de agenda te komen, of mee in gesprek te komen, daar zie ik niet zo heel veel verandering. Te meer omdat het relatief veel mensen van buiten zijn die nu worden of zijn gekozen.
Mm-hmm.
En aansluiten dus op die agenda. En ook rekening houden met recessen. Hè? Want hoe leg ik uit? Hoe leggen wij uit dat het eind volgende week weer een paar weken recess is?
Ja.
Er wordt dan niet vergaderd. Maar mensen uitnodigen voor een werkbezoek of een kopje koffie. Dat is wel een mooi moment om dat nu te doen, denk ik.
Ja, we hebben natuurlijk naast de formatie hebben we ook de Europese verkiezingen in juni. Hè. Dat wordt ook nog wel een leuk, spannend gebeuren, ook voor ons als
dat
lobbyisten.
Is meer jouw afdeling, hè? Jij bent echt Europa
absoluut.
Expert.
Je weet dat ik lang in Brussel gewoond en gewerkt heb en er nog steeds werk. Hè. Ja. Dus ook met Public Matters hebben we natuurlijk een kantoor in Brussel en doen we veel EU-affairs werk.
33 krijgen we er, nieuwe Europarlementariërs?
Absoluut. Er zijn 33 Nederlandse Europarlementariërs en we gaan kijken, dat zijn er nu de meeste zijn van de PvdA. Dat was de 5 jaar geleden heeft Timmermans gewonnen.
Effect, ja.
Het Timmermans effect, wat volgens mij geen Timmermans effect is, maar hij bleef toen tijdens de hele campagne zover mogelijk weg van Nederland. En toen hebben heel veel Nederlanders toch maar gedacht, ik stem op iemand die misschien belangrijk is in Brussel. Ik geloof niet in het Timmermans effect. Dat is ook de afgelopen verkiezingen natuurlijk niet gebleken. Maar het wordt spannend. En de vraag is, gaat de PVV zijn overwinning die ze net hebben behaald ook in juni behalen? En wat gaat de Partij van Omtzigt doen, hè? Een nieuw sociaal contract. Dus dat is absoluut spannend. En uit de Europese verkiezingen volgt een nieuwe samenstelling van het Europees Parlement, maar ook een nieuwe commissie. Dus we hebben mevrouw von der Leyen. Het idee is volgens mij dat zij een tweede termijn van 5 jaar wil. Maar ja, gaat dat lukken? En dat hangt ook weer van de verkiezing af. En dan krijg je zo'n soort strijd tussen de spitsenkandidaten, dus de kandidaten van de verschillende politieke groepen, bloedgroepen in het parlement. Dus dat wordt absoluut spannend. En dan is ook de vraag, wie wordt de Nederlandse eurocommissaris?
Ja, Wopke Hoekstra, denk ik.
Je kan zeggen,
one way ticket.
Nee, want het CDA is natuurlijk, is natuurlijk klein. Mensen zeggen ook, je hoort ook van de D66 is aan de beurt. Die hebben natuurlijk lang geen eurocommissaris gehad. Maar aan de andere kant, misschien steekt de PVV zijn vinger wel op. Dat hangt allemaal vanaf hoe belangrijk maken ze dit tijdens de onderhandelingen, ook tijdens de formatie. Maar goed, de PVV die een eurocommissaris levert, dat zou ik wel bijzonder vinden als behoorlijk eurosceptische partij. Dus we zullen het allemaal zien. Ik vind het een spannende tijd.
Wat betekent het als lobbyist? Hoe druk krijg je het dan met die verkiezingen?
Het betreft Europa en het betreft Europees beleid. En het is niet alleen dat we voor Nederlandse, kijk, wij stemmen voor Nederlandse Europarlementariërs, maar heel Europa gaat stemmen. Dus de samenstelling van het Europese parlement is heel belangrijk voor ons. En er komen natuurlijk ook heel veel nieuwe Europarlementariërs. En wat ik zei, een nieuwe commissie. Dus dat betekent hetzelfde als na een verkiezing in Nederland. Er komen nieuwe poppetjes en nieuwe ervaringen. En daar moet je zo goed mogelijk op inspelen. Met dat verschil dat er in Brussel factor 4-5 keer meer beleidsmakers zijn. De commissie zijn met z'n 27 met allemaal staf eromheen. Dus dat is allemaal veel meer en daarmee complexer. Maar daarmee ook wel als politiek dier heel interessant.
En die lobby, dat is juni hè, waar we het over hebben, die is nu al bezig. De VVD heeft al een conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd.
Ja.
En zo zijn meer politieke partijen daarmee bezig.
Absoluut.
Dus ook al is er een hoger en verder Brussels belang aan de orde, die verkiezingsprogramma's die worden nu geschreven. Dus nu moet je naar buiten, toch?
Ja, maar ik zou zo nogmaals willen bevestigen, je moet Europa breed kijken. We zijn een van de 27 lidstaten en wij stemmen voor 33 Nederlandse Europarlementariërs. Maar dat doen ze in alle andere lidstaten ook. Wil je ook als Nederlandse lobbyende organisatie iets bereiken in Brussel, focus je natuurlijk op de Nederlanders die daar zitten, de Nederlandse Europarlementariërs, de Nederlandse Eurocommissaris, de Nederlandse ambtenaren, maar daarnaast ook andere nationaliteiten die wat in de melk te brokkelen hebben. Dus bekijk het Europa breed. En ook, je zegt het zelf, de campagne gaat nog niet beginnen, maar een paar maanden van tevoren. En daar er zijn verkiezingsprogramma's, dus heel veel zaken die gelden voor nationale verkiezingen gelden natuurlijk ook voor de Europese verkiezingen. Al is het iets verder weg en iets minder bepalend een stuk minder bepalend voor beleid in Nederland uiteraard.
Ik zag dat er wereldwijd volgend jaar 27 verkiezingen zijn. In 27 landen worden gekozen. Jij noemt de Europese. Ik noem ook de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Dus misschien iets verder van ons bed.
Ja.
Maar dat heeft ook zeker impact. Nou, je weet, ik zit in de board van de American Chamber of Commerce. Dat leeft heel erg.
Ja.
Het gaat ook wereldwijd impact hebben.
Ja.
Hoe bedrijven zaken doen in Amerika. Maar ook daarbuiten.
Ja.
En nee, wij gaan geen verkiezingsprogramma van de Republikeinen beïnvloeden.
Ja.
Maar voor ons vak, voor het lobbyvak, heeft dat echt wel consequenties welke afslag ze daar gaan nemen volgend jaar.
Nou ja, het is echt op macroniveau, op global niveau. Hè. Als je weer Trump krijgt in plaats van een democraat, ja, dat maakt nogal een verschil. En dat zal, die impact is nog groter dan de uitslag van een Europese verkiezing, denk ik. Dus dat die volgen we uiteraard ook op de voet. Maar goed, een vraag aan jou ook. Wat Amerikaanse verkiezingen zijn heel ver weg. Maar wat betekent dat voor een lobby hier in Den Haag? Relatief beperkt. Maar je zal zien voor Amerikaanse klanten. Ja, wat betekent dat?
De focus van die bedrijven waar ze bijvoorbeeld gaan investeren.
Ja,
Er loopt nu een IRA, investeringsprogramma van de regering Biden. Daardoor zijn al heel veel Amerikaanse bedrijven gaan kijken wat ze in eigen land kunnen doen met steun daar. Als Trump wordt gekozen, betekent dat wat voor dat soort focus gaan ze meer het land zelf inkijken.
Ja.
En dat trek ik dan door naar de discussie zoals we hem in Nederland hebben over vestigingsklimaat, over investeringsklimaat, wat heel erg actueel is, waar Nederland op dit moment niet in uitblinkt.
Ja.
Dat past ook weer in de discussie over de afstand tussen überhaupt grote bedrijven en Den Haag.
Ja.
Dus in die driehoek raakt het ook ons werk. Dus die hele verre verkiezingen, wat gebeurt er in Amerika, heeft ook zeker impact in hoe we in Nederland.
Ja, en de afstand wat betreft beleid tussen Amerika en Europa zal in het geval van een overwinning van Trump ook weer groter worden.
Ja.
Dus daar zal je ook op iets mee moeten inspelen. Heel praktisch. Waarschijnlijk komt er dan ook weer een nieuwe ambassadeur in Nederland. We waren natuurlijk op de MCHAM Wine and Cheese het feestje gisteren in het Mauritshuis. En dan deed de Amerikaanse ambassadeur het weer fantastisch. Maar zij zal ook vervangen worden in dat geval. Is maar een klein dingetje.
Nou ja, een klein dingetje. Ja, we gaan er nu al missen als dat zo zou zijn. Maar daar gaat het vrij rigoureus. Hè?
Ja.
Ambassadeursbenoemingen zijn politieke benoemingen. Ja. Dus zij is gelijk weg.
Dat is wel grappig. Wij werken natuurlijk veel voor Amerikaanse bedrijven. En wij duiden dan de uitslag van de Nederlandse verkiezingen. En zij zijn natuurlijk gewend, ja, als er een andere partij, of de Democraten of de Republikeinen aan de macht komt, dan wordt de top van de ambtenarij in Washington vervangen. Daar is in Nederland natuurlijk geen sprake van. Dat is soms voor Amerikanen lastig te begrijpen.
Ja, dat is wel goed dat je dat noemt. Want ik had contact met een aantal mensen uit Amerika. Die zagen dus de uitslag van de verkiezingen. En die dachten gelijk, nou, we hebben een nieuwe minister-president of president, zoals ze het noemen, met blond haar.
Ja.
Die zit de dag daarna aan de knoppen. Ja, zo werkt het natuurlijk in Nederland niet met formatie en coalitieonderhandelingen. Maar klopt, het is een groot verschil. Veel politieke benoemingen. En dat hebben we in Nederland met een minister en een politiek adviseur.
Ja.
En voor de rest blijft alles zoals het is.
Een leuk onderdeel van ons vak. Het duiden van verkiezingen aan lobby, cliënten uit andere landen. En met name Amerikanen. Die heb je nogal vaak nog wel wat uit te leggen, zeg maar. In de zin van dat ze vanuit hun eigen Amerikaanse perspectief kijken naar Nederland en dan er toch achter komen dat die verschillen toch wel behoorlijk groot zijn.
Ja.
Leven Nederland, coalitieland, denk ik wel eens.
Het heeft voordelen, zeker. Ik vind overigens het culturele verschil ook wel grappig altijd. Ik heb een tijdje in Washington gewerkt, zoals je weet. Daar was het, we gaan met de senator of met de president praten. En zo komen ze ook veel hier. Hè? We willen met de minister of we willen met het Kamerlid praten.
Ja.
Nou, zo werkt het in Nederland natuurlijk niet.
Nee.
Dan ga je gewoon met ambtenaren praten.
Is dat het belangrijkste verschil tussen lobby in Washington en in Den Haag?
Is wel heel erg top-down lobbyen. Dat kunnen ze in Amerika heel goed. En daar zijn we in Nederland, gelukkig vind ik.
Maar Washington is geld, is toegang, is invloed.
$1 miljard besteden bij de vorige verkiezingen de twee kandidaten aan hun campagne.
Ja.
Inderdaad, daar kun je invloed kopen. Ook al, je kunt niet het presidentschap kopen. Volgens mij had Hillary Clinton iets van $600 miljoen.
Wees blij dat invloed in Nederland toch meer gebaseerd is op inhoud, op goede argumenten.
Ja, dat wel. Weet je hoeveel er in social media tijdens de laatste tweede verkiezingen campagne is uitgegeven?
In Nederland?
Ja.
Door politieke partijen?
Ja.
Ja, nee, ik zag dat volgens mij PvdA GroenLinks 6, 7 ton. Dus het zal in totaal een paar miljoen zijn.
1,5 miljoen. Ja. En als je dat met Amerikanen deelt. En ik vind het prima en ik vind het voldoende. Maar dat zijn bedragen waar ze daar met meer dan 1 miljard in campagnetijd. Ja. Nou, daar doen ze een beetje lastig.
Maar goed,
om.
Politieke partijen in Nederland die betalen dat op basis door hun contributies, lidmaatschappen. En soms ook nog subsidie. Wel wat subsidie, uiteraard. En soms nog wat giften van private partijen of bedrijven. Volgens mij bedrijven mag zeker
met ook, maxima. Je moet het aangeven. Maar het is niet zo erg als in Amerika.
Maar goed, in Nederland stond op zijn kop toen een VVD op tv vertelde dat hij een ton aan de VVD-campagne had gegeven. Een ondernemer. Terwijl in Amerika lag ze dan.
Ja, D66 vorige campagne.
Ja, kreeg 1 miljoen.
Ja, precies. Dus we kennen er in Nederland wel iets.
Ik ben blij dat we hier geen Amerikaanse toestanden hebben. En laten we het vooral ook zo houden. Verder vooruitkijkend. Sorry, ga je gaan.
Nee, ja, vooruitkijkend. Of misschien ook een beetje terugkijkend op ons eigen jaar. Ben ik wel benieuwd naar hoe hebben wij het als Public Matters gedaan? Dan wordt dat heel erg naar onszelf kijken. Ik vind het wel leuk om daar iets over te horen, toch?
Staren.
Vind ik wel.
Ben ik ervan. We hebben met Public Matters, ik kan niet anders zeggen, echt een heel goed jaar gehad. We zijn verder gegroeid. We zijn nu met z'n 33. 33, 2 ondersteunend en 31 adviseurs. En ja, dat is heel positief nieuws. En dat is te verklaren, denk ik, omdat wij het als bureau gewoon goed doen. Voor ons is kwaliteit heel belangrijk. We zijn heel klantgericht. We hebben heel veel kennis in huis. En dat doen we heel goed, enerzijds. En anderzijds zijn het externe factoren. Ik denk, ik heb er geen bewijs voor, ik heb geen cijfers, maar mijn gevoel zegt dat de vraag naar public affairs advies in Nederland ook nog steeds toeneemt. Nogmaals, ik heb daar geen cijfers voor, maar ik denk dat de markt als geheel groeit. Wat wij zien bijvoorbeeld is dat het belang van Nederland in Brussel, met name denk ik veroorzaakt door Brexit, is toegenomen. Dus dat er vaker bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven zijn die ons vragen om hen te helpen met hun lobby in Den Haag om de Nederlandse positie in Brussel te beïnvloeden.
Wat wel weer impact gaat hebben nu Rutte weggaat, denk ik. Onze rol in Brussel, of niet? Onze impact?
Dat weet ik niet. Wij als geheel, Nederland is de grootste van de kleine, zeg maar. Ja, ja. En het soort toch een soort Anglo-Saksische benadering. Daar worden wij vaak voor gevraagd. En de vraag naar onze diensten is daarmee toegenomen. Nee, we hebben een topjaar gehad. Weer goede mensen, ook nieuwe goede mensen aangetrokken.
We zijn ook heel bescheiden als bureau, vind je niet?
Ja. Ik zeg dit nooit. Dit zeg ik nu publiek. Goed. We schreeuwen niks van, roepen niks van de toren of zo. Nee, helemaal niet. We doen het gewoon goed en we hebben veel plezier in ons werk. En met veel klanten voor wie we vaak al heel lang werken. Dus lange relaties hebben en met wederzijds vertrouwen. En dat is heel prettig.
En het feit is wat jij zegt, hoe meer instabiliteit in onze omgeving, hoe meer onzekerheid dat bij cliënten oplevert bij ons. Of dat nou bedrijven, brancheverenigingen of overheden zijn. Hoe meer werk public affairs mensen hebben, dus ook bij ons bureau.
Het is altijd, kijk, er moet een hoop beleidsbeweging zijn, zeg maar. En dat geeft ons werk, want dan is er een hoop te belobbyen.
Ja.
Je kan zeggen, in deze tijden van verkiezingen, ik bedoel, er zijn weinig nieuwe wetsvoorstellen op dit moment. Hè. Er ligt allemaal wat stil in bepaalde mate. Dus in die zin hebben we wat minder werk daardoor, wat minder te doen. Maar dat wordt weer gedeeltelijk gecompenseerd door het duiden van de verkiezingen. En nu natuurlijk met de aankomende
begrotingsbehandelingen veel commissie.
Ja, dus ook rond verkiezingen zijn er twee bewegingen die tegen elkaar in bewegen. Maar nee, heel goed jaar, maar we zijn bescheiden. We hebben wel de ambitie om ook weer verder te groeien. Maar dat hoort bij elke gezonde onderneming.
Zie je in die groei andere accenten die we in onze dienstverlening of die public affairs professionals in de dienstverlening?
We zijn, we hebben een kantoor. Onze focus, primaire focus ligt op Den Haag. Maar we richten ons ook op Brussel. Daar hebben we een kantoor. En ook steeds meer klanten. We hebben echt een behoorlijk groot team wat zich ook op EU affairs richt. En ja, we zien daar nog zeker mogelijkheden om daar verder in te gaan groeien. Er zijn een aantal andere externe ontwikkelingen die ook, denk ik, van belang zijn. AI, Artificial Intelligence, ChatGPT. Daar zijn we druk mee bezig. We zijn ervoor aan het zorgen dat al onze collega's daar ook mee overweg kunnen. En ja, dat gaat wel een enorme impact hebben. Niemand weet precies wat en hoeveel. Maar dat het onvermijdelijk is dat het ons vak gaat veranderen, dat lijkt al zeker. En daarom zijn we daar heel druk mee bezig om onze dienstverlening richting cliënten zo goed mogelijk te houden. En ik denk dat we daar tot nu toe goed in slagen. Ik ben natuurlijk al wat ouder, maar ik ook zie deze ontwikkeling. Maar het allermooiste vind ik als ik jonge collega's zie van 25, hoe die al met ChatGPT omgaan en dat instrument gebruiken voor hun dagelijkse werkzaamheden, dat is wel redelijk bijzonder. En ik voel me dan geen oude man, maar dan ben ik het misschien wel. Terwijl ik wel precies zie wat het belang is en wat je ermee kan doen en waarom het noodzakelijk is om je daar echt in te verdiepen. Dat over public matters. Zie jij nog andere dingen die, niet over public matters, externe factoren die van impact zijn ook op public matters? Wat zie jij voor dingen?
Ja, meer in mijn werk of in ons werk, waar een van mijn aandachtsgebieden is de relatie tussen bedrijven in het algemeen en overheid aan de andere kant. En daar die relatie heb je de afgelopen jaar niet per se zien verbeteren. Dat is wel iets wat ik me aantrek en waar we veel mee doen met onze cliënten. Een beetje proberen die brug te slaan. Hè? Dat is de essentie van ons vak. Dus dat zie ik meer als in ons werkend leven, waar ik ook het komend jaar weer mee aan de slag ga met collega's. Mm-hmm. En dat vind ik wel spannend weer. Of we daar wel een brug kunnen slaan met daarna wat de afgelopen jaren niet is gebeurd. Ik zag in de notitie van de Verkenner dat een van de vijf thema's is aandacht voor het vestigingsbeleid in relatie tot onze internationale positie, het ondernemingsklimaat. Mm-hmm. Ik denk dat is goed en dat geeft ook aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan de komende maanden. Dus dat gaan we doen.
Oké.
En volgens mij in ons vak never a dull moment, toch?
Nee, fantastisch. We hebben het mooiste vak van de wereld. Ik met heel veel plezier nog steeds en ik heb heel veel zin in het komende jaar. Ik zou ook ter afsluiting, maar die vraag mag je ook stellen. Van, toch ook ter afsluiting, want we zijn nu we toch bezig zijn, zou ik bijna willen zeggen. Heb jij iets van nog een goede lobby voornemens? Of iets wat je plechtig zal beloven dat je het komend jaar wel of juist niet gaat doen?
Bijna gewetensvraag. Ik ga doen wat ik al een tijdje doe als lobbyist. Eerlijk blijven, transparant blijven. Ja. Denken aan het algemeen belang. Proberen de democratie een beetje beter te maken en mooier te maken door goede informatie aan het beleidsproces toe te voegen. Nou, als dat niet een goed voornemen is, wat ik ieder jaar weer herhaal en hopelijk ook bevestig, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Je hebt waarschijnlijk een nog mooier goed voornemen voor 2024.
Nee, nou ja, goed voornemen. Ja, kijk, we zitten al zo lang in het vak, dus en met plezier. En ik zou me ook persoonlijk meer willen inzetten voor meer transparantie en voor de reputatie van ons sector. Ik denk echt dat een voortdurende uitdaging is. En wat ik net zei, met het verminderde vertrouwen in de politiek, daar hangt volgens mij mee samen ook het verminderde vertrouwen in onze sector als de lobbysector. En je zou daar echt... ik denk dat wij daar als Public Matters ook ons op richten.
We waren lang geleden de eerste bureau met een eigen gedragscode. Maar dat is alweer zo lang geleden. Ja. Je hebt gelijk dat we daar ook als bureau, maar als sector ook, nog wat slagen kunnen maken.
Dus dat zou voor mij een goed voornemen zijn. Behalve natuurlijk dat ik heel veel zin heb om met heel veel plezier en hopelijk met heel veel succes nog heel veel interessante cliënten te kan adviseren. Ook het komende jaar.
Het lijkt mij een mooie afsluiting, Bas. Wil jij het ook tot de luisteraars dan
was
zeggen?
Dan richt ik me nog even op het land. Ja. Want we zijn nu precies 36 minuten bezig. Als we een gast hebben, dan spreken we vaak wat langer. Maar laten we er een punt aan draaien. Dus tot zover in de lobby. Een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank aan collega Peter van Keulen. En aan mijzelf natuurlijk. We namen de luisteraars mee in de catacomben van Lobbyend Den Haag. Dus iedereen heel veel dank voor het luisteren en een vrolijke en ook een zalige kerst en andere feestdagen. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen, tips of suggesties voor een onderwerp? Mail ze naar info@publicmatters.nl of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl.